Yes! Super mooi om hier weer te staan. Zoals jullie ook gehoord hebben, mag ik jullie vanmiddag meenemen in een soort van de spits afbijten met een nieuwe prekenserie rondom het thema relaties. En waarin we samen willen kijken naar relaties op verschillende gebieden binnen en buiten de kerk. En daarin willen kijken hoe daarin in de Bijbel, in Genesis, met Abraham mee om wordt gegaan als leidraad voor vandaag de dag. En vandaag mag ik jullie meenemen dus naar Genesis, waarin God ons iets prachtigs laat zien op het gebied van familierelaties, maar ook over het uitstappen in geloof. We ontmoeten in dit gedeelte Abraham, de grote aartsvader wordt hij wel genoemd. Abraham die, en ik kan me nog voorstellen als we het over Abraham hebben, ook vroeger bij de kinderkerk, dan heb je het over een man met een lange baard, een staf, een wijs man. Dus ik zie dat beeld ook een beetje voor me, Abraham als grote aartsvader van uiteindelijk het Joodse volk. Abraham was ook een rijk man, had veel bezittingen en heeft natuurlijk uiteindelijk een hele grote nalatenschap ook gegeven aan ons. Niet alleen voor de generatie die daarna kwam in de Bijbel, maar ook nog als grote voorbeeld voor ons vandaag de dag. In Genesis 12 geeft God een opdracht aan Abraham om zijn huis en haar te verlaten en om te gaan naar het land waarin God hem zal wijzen, namelijk het land Kanaan. God vond de tijd voor vernieuwing en een volgende stap en vond daarin een ware discipel, niet in Abraham, maar in eerste instantie aan Terach. En ik weet niet of je die naam ooit voorbij hebt horen komen, maar Terach kreeg als eerste de opgave, de opdracht van God om naar het land Kanaan te trekken. Terach was de vader van Abraham. De reden waarom we uiteindelijk toch bij Abraham uitkomen, gaan we met z'n allen lezen. In Genesis 11 vanaf vers 31. Dus als je je Bijbel bij je hebt, mag je die erbij pakken. Ik lees vanaf vers 31. Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abraham met zich mee. Evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrahams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanaan. Maar toen ze in Charan waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terach leefde 205 jaar en hij stierf in Charan. En dan vanaf hoofdstuk 12, de Heer sprak tegen Abraham. Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. En dan komt de belofte, ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op de aarde wensen gezegend te worden als jij. Abraham ging uit Charan weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot en de zoon van zijn broer en ook alle bezittingen die ze hadden verworven. En de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. En zo gingen ze op weg naar Kanaan. En dan lezen we daarna toen ze daar waren aangekomen. Dus Abraham, die is wel aangekomen in Kanaan. Maar Terach, de vader, bleef een soort van halverwege steken. En hoewel we de exacte reden niet weten waarom Terach in Charan verbleef, kan ik me er wel enige voorstelling van maken. Je moet je voorstellen, Terach leefde met zijn familie in de stad Ur, wat destijds een grote havenplaats was, een grote vestingstad waarin er veel cultuur en veel rijke mensen wonen. Het was een bruisende stad en het leven van de mensen die daar wonen was goed. En dan is daar God die spreekt tot Terach en zegt, ga naar het land dat ik je zal wijzen. Dus Terach staat voor de keuze. Oké, ik wil God gehoorzamen, maar daarvoor moet ik dus mijn comfortabele bestaan achterlaten om te gaan treden naar een land met who knows what. Weet ik veel wat ik daar tegenkom. Ik moet mijn comfortabele bestaan hier in dit huis achterlaten en inruilen voor een nomade bestaan. En trekken naar een land met, ja, wie weet wat ik ga tegenkomen. Maar uiteindelijk besluit Terach wel om te gaan. Ik kan me zo voorstellen dat je eerst nog, Terach ook eerst enthousiast was en dacht, yes, we gaan dit doen. Ik heb een woord van God gekregen en ik geloof dat dit een belofte is voor mij en mijn gezin om een nieuw land te gaan ontdekken. Maar gaandeweg, die reis die hij gaat maken, zijn er misschien wel gedachten in zijn hoofd gekomen van, waar ben ik aan begonnen? Iedere keer weer die grote tent opzetten en weer inpakken en weer verder trekken en weer opzetten en weer, dat brengt nogal wat moeite met zich mee. En het kan best zijn dat hij gaandeweg de reis ook terugdacht naar de tijd in Ur van, we hadden het eigenlijk best goed. Waarom zijn we deze reis ook weer begonnen? En dan kan het ook zijn dat hij onderweg prachtige gebieden tegenkwam, zoals Charan, en dacht, nou, ik zie hier ook wel groene weiden voor mijn kuddes. Ik zie hier ook wel water voor mijn vee. En dit is hier eigenlijk ook wel prachtig. Dus komen er steeds meer twijfels, gedachten in zijn hoofd, waardoor hij steeds meer, denk ik, is gaan twijfelen. Weet het niet zeker, maar het zou kunnen. En wanneer die twijfelgedachtes er niks mee doet, worden ze alleen maar groter. En is Terach misschien zelfs wel gaan twijfelen, is het God wel die dit gesproken heeft? Was het Gods stem wel die mij dit van mij vroeg? Waar ben ik aan begonnen? Ik weet niet of je het herkent, maar als God spreekt, zal er eigenlijk gelijk ook gedachtes van twijfel komen in je hoofd. Het lijkt wel of er van die duiveltjes klaarstaan met van die pijltjes, met leugengedachtes, om zodra God iets gesproken heeft, het gelijk met twijfels te proberen te ontkrachten. En als je niet oppast, lukt het ook nog. Als we met twijfels blijven rondlopen, zullen ze ook op den duur groter worden. En ga je twijfelen niet alleen aan hetgeen wat God gesproken heeft, maar ook aan jezelf, aan je eigen identiteit. Het is zo belangrijk dat we leren herkennen wanneer God spreekt en dat we ook mogen erkennen dat het twijfel is en welke plek we naartoe mogen met die twijfel. Wat is daar in jouw bestemming? Heb je zelf ook woorden van God mogen ontvangen? Misschien leven er wel dromen en verlangens in je hart waarvan je denkt, dat lijkt me echt super tof om te gaan doen. Misschien ben je echt een visionair en heb je grootse dromen over de toekomst die je bijna ook bang maken. Hoe groter je ook droomt. Laat me je zeggen vanmiddag, je bent op de goede plek. Want wij dienen een God waarbij niets onmogelijk is. Dat hebben we nog gezongen net. Dus als je op zo'n plek bent waarin je zulke grote dromen hebt, zullen er misschien ook twijfels zijn. Maar God moedigt je ook vanmiddag aan en wil je bemoedigen, ga maar door. Ga maar door en wandel daarin, in die bestemming. Of misschien is het gewoon wat kleiner. En denk je, goh, ik wil eigenlijk wel een zendingsreis maken. Ik wil wel een stap nemen. Ik wil wel ergens in uitstappen. Maar ik twijfel ook nog zoveel. Twijfel is vaak zo'n dooddoener voor de dromen en verlangens die God in onze harten heeft gelegd. En het werkt meestal zo dat andere mensen deze twijfel eerder herkennen dan wij zelf. Hierbij hebben we ook gezonde vriendschappen en vrienden om ons heen nodig, die met geestelijke ogen kijken naar de keuzes die we willen maken in ons leven. Maar over gezonde vriendschappen gaat Steven het hebben volgende week, dus kom volgende week weer. Terug naar Terach. Dagenlang trekken hij en zijn familie dus onderweg naar Canaan. En Terach vindt het op een duur prima. Hij is moe van het reizen. Hij denkt, oh, ik word zo gek van al die leugens. En hij maakt op een duur een besluit om te stoppen. En zijn tenten neer te slaan in Terach. Hij nam genoegen wat hij op dat moment met zijn eigen ogen zag. Niet wetende wat er achter de horizon uiteindelijk verborgen lag. Namelijk Kanaan, het beloofde land. En wat ik zo prachtig vind aan God, is dat God niet teleurgesteld is in Terach. Die is niet boos en denkt, nou jongen, ik heb je een belofte gegeven, dan blijf je halverwege steken. Wat moet ik nou weer doen? Het is geen paniek in de hemel op dat moment. Er is geen teleurstelling, want dat bestaat niet in God. God gaat gewoon op zoek naar een volgende discipel om de reis verder af te maken. En die vindt hij in Abraham, de zoon. Dus in hoofdstuk 12 geeft God opnieuw dezelfde vraag, legt hij eigenlijk neer bij Abraham. En hij doet hierbij ook een enorme belofte. En God vraagt aan Abraham om zijn land, om Garan dus te verlaten. En om verder te gaan dan de voorgaande generatie, naar het land Kanaan. Abraham wist op dat moment helemaal niets van de toekomst die het land Kanaan zou gaan hebben. Hij wist niet dat het land Kanaan het beloofde land zou worden, dat het daarin zo'n grote rol gaat spelen in de geschiedenis daarna, maar ook nog zo'n grote rol gaat spelen in onze toekomst nu nog. Abraham ging enkel op weg op basis van het gesproken woord van God. Wat een groot vertrouwen. En God vraagt aan Abraham om daarbij ook zijn eigen familie te verlaten. En omdat we vanmiddag gaan beginnen rondom een preek, rondom het thema relaties, wil ik juist hierbij stilstaan. Abraham moest namelijk afscheid nemen van zijn familie, van zijn ouders, om de weg verder te gaan die God voor hem heeft. Om verder te gaan dan de vorige generatie. Ik geloof dat we hier met veelal veel jongeren bij elkaar zitten. En dat we allemaal op een punt in ons leven komen waarop het belangrijk is dat we ons op een gezonde manier gaan losmaken van onze ouders. Om vervolgens de reis te gaan maken die God voor ons heeft. Zowel voor jongeren als ouders best een ingewikkeld proces. Echter, als we verder willen dan de voorgaande generatie, zullen we daarin ook de grenzen moeten verleggen die de vorige generatie heeft gesteld. Als we daarin ook verder willen gaan dan de vorige generatie, zullen we grotere geloofstappen moeten zetten die de vorige generatie heeft gedaan. Als we meer van Jezus Koninkrijk willen zien hier op aarde, wordt het tijd dat er een nieuwe generatie gaat opstaan. Een soort fearless generatie die koste wat kost alles wil geven om Gods Koninkrijk te bouwen hier op aarde. Dat is toch wat we met z'n allen willen bereiken. Amen. Als ik dit ook uitspreek, denk ik, yes, hiervoor willen we gaan. Het wordt tijd dat we hierin verder gaan, dat we grenzen gaan verleggen, dat we grootser durven dromen en dat we meer van God gaan zien in deze donkere, duistere wereld die alleen maar gekker lijkt te worden. Het losmaken van je ouders is iets wat bij ieder mens gebeurt. Het is een heel natuurlijk proces. Het begint eigenlijk al in je kinderjaren, waarin je letterlijk leert om op eigen benen te staan en de eerste stapjes te zetten. Losmaken betekent echter niet dat je niet meer verbonden bent met je ouders. We zijn namelijk in een familie, geestelijk gezien, altijd verbonden met een bloedband. We kunnen namelijk niet spreken over een ex-vader of een ex-moeder. Hoe ver je ook, zeg maar, bij je ouders vandaan woont, of je nou wel of geen contact met ze hebt, je bent altijd met ze verbonden. Of je nou wil of niet. Dat is sowieso in een familie zo. Zo heeft God het bedacht. Dus daarin blijf je altijd wel verbonden. Dus hoe gaat het dan, het losmaken? En hoe doen we dat nou op een gezonde manier? Hoewel deze band altijd blijft bestaan, kom je wel op een tijdstip, op een punt in je leven, waarin je gewoon ervaart, het wordt tijd dat ik mijn eigen keuzes ga maken. En daarin mijn eigen identiteit in Jezus ga ontdekken en gaan ontwikkelen om vervolgens verder te kunnen groeien. Hierover spreekt de Bijbel ook in Efeze 5, waarin staat, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen samen één lichaam zijn. Niet alleen een man moet zijn vader en moeder verlaten, maar net zo goed de vrouw, om samen weer een nieuw gezin te stichten. Er komt dus een moment, en die begint vaak in de puberteit, dat je een beetje begint af te zetten tegen wat je ouders hebben geleerd. En dat zal iedereen hier herkennen. Iedereen zal het moment in hun leven herkennen waarvan je denkt, ja, papa, mam, dit kun je nu wel leuk zeggen, maar ik wil eigenlijk gewoon keihard de andere kant op. Dat is herkenbaar, toch? Iedereen heeft wel momenten in puberteit meegemaakt. Ik wil gewoon mijn eigen ding doen. Ik wil mijn eigen weg trekken. Ik wil mijn eigen weg gaan. En leuk wat jullie allemaal zeggen. Maar ik wil gewoon lekker mijn eigen ding doen. Wanneer je als puber, als tiener of op latere leeftijd een beetje gaat losmaken van je ouders. Ontstaat er best een spanningsveld. Want aan de ene kant wil jij je als zoon of dochter het losmaken, maar moeten je ouders je aan de andere kant ook loslaten? En daar moet wel een gezonde harmonie, een gezonde balans in zijn, want anders lukt het bijna niet. Losmaken van je ouders is niet van, nou, bedankt pap, bedankt mam, ik ben dankbaar voor mijn opvoeding, voor alles wat jullie me hebben geleerd en bijgebracht. Ik ga nu mijn eigen weg. Die verbinding blijft. Wanneer je het geestelijk gaat bekijken, zijn je ouders eigenlijk de schouders waarop wij als jongeren mogen gaan staan. Eigenlijk zou het moeten zijn dat wij onze ouders als een soort van opstapje hebben om uiteindelijk nog grotere dingen te gaan doen in Gods koninkrijk dan onze ouders hebben gedaan. Terach kwam dan wel niet aan in Kanaan uiteindelijk, maar ging de weg wel halverwege. Dus Abraham kon de schouders van zijn vader gebruiken als opstapje om uiteindelijk toch de bestemming te gaan bereiken. Onze ouders hebben een weg voor ons bereid en moedigen ons aan om daarin verder te gaan. Die bidden voor ons, die bemoedigen ons, die bekrachtigen ons. Die laten ons beloftes horen vanuit Gods woord. En moedigen ons aan als wij struikelen om door te gaan en om nog grotere geloofstappen te nemen. Toch? Want terwijl ik dit beeld schet en terwijl ik dit zo neerzet, realiseer ik me heel goed dat de realiteit zo vaak zo anders is. Misschien zit je hier en zijn je ouders gescheiden. Of is een van je ouders niet meer in beeld. Of ben je daarin, kom je uit een ongelovig gezin. Welke schouders heb jij dan om op te staan? Waar mag jij dan op voortbouwen? En als je denkt over de relatie met je ouders, is die een eenheid? Heb je een goede relatie met je ouders? Durf je alles open te gooien? Zijn ze er altijd voor je? Heb je het idee dat ze altijd naar je luisteren? Hoe kijk je terug op de opvoeding die je hebt gehad? Zijn er al pijnlijke dingen die naar boven komen of juist niet? Misschien zit je midden in een proces van het losmaken van je ouders. En heb je het idee dat ze je niet helemaal begrijpen in de keuzes die je maakt. En ontstaat er miscommunicatie om hele kleine dingen. Het is een enorm gevoelig onderwerp. En ik zit op dit moment ook in een soortgelijke periode. God bracht me op den duur op een plek waarin ik mocht erkennen dat mijn ouders niet perfect zijn. Sorry papa en mam, jullie zijn nou eenmaal niet perfect. Ik hou niet minder van ze. Ik vind ze fantastisch en ik ben ze enorm dankbaar voor de mooie opvoeding die ze mij hebben gegeven. In alle liefde. En dat ze mij de liefde van Jezus ook hebben bijgebracht. Maar ze zijn nou eenmaal niet perfect. Er zijn dingen gebeurd, ook in het verleden, die gewoon niet oké waren. En gaandeweg, zo'n 2 jaar geleden, bracht God me ook dingen in herinnering. En kwamen er dingen naar boven in gebeurtenissen vanuit de opvoeding. Die, waarvan ik het idee had, nee, die zijn ook niet oké. Maar ik wuifde ze een beetje weg. Ik dacht, ja, In iedere familie is toch wel wat. Ieder huisje heeft zijn kruis, is niet voor niks een uitspraak. En als ik het vergeleek met andere gezinnen, dan dacht ik, ja, maar daar is nog veel meer aan de hand. Hoezo stipt u dit nou aan? Waarom zou ik hier iets mee moeten? En gaandeweg bleef God een beetje aandringen op dit gebied. En ik kwam op een punt waarin ik me besefte dat ik het ga erkennen als niet oké. Hoeft nog niet te betekenen dat ik niet of minder van mijn ouders houd. Daarin neemt het niet weg dat ik daarin ze niet minder dankbaar ben of iets dergelijks voor de opvoeding die ze mij hebben gegeven. Ik denk dat een ieder, zoals je hier zit, jong, oud, we zijn allemaal kinderen geweest, of niet, dat je wel dingen hebt gemist in je opvoeding. Of dat er dingen zijn gebeurd die niet oké zijn. Laat ik vooropstellen dat dit volkomen normaal is. Er bestaan nou eenmaal geen perfecte gezinnen, geen perfecte ouders, maar ook geen perfecte kinderen. Laten we onze eigen rol daarin niet vergeten. In iedere familie speelt wel wat. En er is zoveel gebrokenheid, juist in gezinnen. Want het is juist ook een speerpunt van Satan om die harmonie in een gezin, in een familie te verstoren. Het is juist een speerpunt omdat een familie en gezin zoiets unieks weerspiegelt van Gods karakter. Van wat hij zou willen zien hier op aarde. En als we naar de wereld om ons heen kijken, lukt het Satan ook nog aardig om er een enorme puinhoop van te maken in sommige gevallen. Maar er is iemand die een perfecte vader en een perfecte moeder tegelijk is. En zijn naam is God. Bij hem is volkomenheid. Hij handelt altijd vanuit perfecte, onvoorwaardelijke liefde. En bij hem moeten we zijn om herstel en genezing te vinden van dingen die ons zijn overkomen. Van dingen die gebeurd zijn, die soms echt niet oké zijn. Bij hem, bij de voeten van Jezus, mogen we komen precies zoals we zijn. Want hij is de enige die ons door en door kent en precies weet wat we hierin nodig hebben. En zoals ik net al deelde, ik heb zelf ook een proces, en ik zit er eigenlijk nog middenin, daarin om daarin genezing te mogen ontvangen van dingen die gebeurd zijn. En nu denk je misschien, dat is super heftig en weet ik veel wat je erover denkt. Maar daarin mocht ik erkennen dat het allereerst niet oké was. En daarna kwam er ook de emoties en de gebrokenheid. Want als je het allereerst gaat erkennen, dan is er ook ruimte voor de herstel in je hart. Zolang jij het niet aangaat, niet aan durft te gaan of het wegwuift, kan God het ook niet genezen en herstellen. En hij staat eigenlijk te popelen om het juist aan te raken, want dan hoef jij het niet langer met je mee te dragen. Dan mag je het bij hem brengen en dan mag je het bij hem neerleggen en dan neemt hij het van je over. En daarin heb ik verschillende momenten gehad waarin ik vergeving mocht uitspreken over verschillende gebeurtenissen naar mijn ouders toe, samen met God. Ik kwam op een punt waarvan ik dacht, oké, dit is dus niet oké, dit doet even pijn, laten we tranen om. En vervolgens kon ik ook zien, vanuit liefde, dat mijn ouders dat niet expres hadden gedaan, maar gewoon vanuit de imperfectie van een gebroken wereld. En dat ik het daarin ook mocht toelaten, juist om ook een plek te komen om tot vergeving te komen. Want ja, mijn rol daarin was ook niet perfect. Ik ben ook geen perfect kind of perfecte tiener geweest. Dus ik heb hier zelf ook een aandeel in. Dus ik vind het ook mooi om juist te benoemen dat er vergeving kan zijn voor wat er je ook is aangedaan, om het zomaar te zeggen. Om uiteindelijk ook de weg van vergeving en verzoening te bewandelen. En daarin had ik heel erg sterk de drang om ook met mijn ouders hierover in gesprek te gaan. Maar ja, mijn ouders zagen me aankomen. Hoi, papa, mam. Dit hebben jullie allemaal verkeerd gedaan. En dit is er allemaal misgegaan vroeger en zo. En allemaal verkeerd. Maar ik heb jullie vergeven hoor. Het ligt een beetje gevoeliger dan dat. Er komen wat meer emoties bij kijken natuurlijk. Dus ik heb daarin de keuze gemaakt. Ja, ik ga er maar gewoon voor bidden. Ik bid gewoon voor verzoeningsmomenten met mijn ouders. En ik dacht, nou, ik weet het niet. Ik ga maar gewoon ervoor bidden voor de mogelijkheid. En gaandeweg kwam het ook al vrij snel dat er gesprekken zijn geweest tussen mijn vader en mij, mijn moeder en mij, of gezamenlijk, waarin we heel open over dingen konden praten. Ik hoefde er niet eens de moeite voor te doen. Het gesprek kwam er gewoon op. Bizar. Maar dat is de God die wij dienen. Amen. Als wij gaan bidden, gaat de God voor ons aan het werk. Hij bereidt daarin harten voor om dit soort gesprekken aan te gaan. Gewoon in alle liefde, in alle openheid. En daarin mogen we er ook op vertrouwen dat als wij gaan bidden, die mogelijkheden en die openingen in gesprekken ook komen. En we hebben elkaar huilend omarmd en uiteindelijk ook vergeving uitgesproken. En daarin is er verzoening geweest. Dat is zoiets moois. En ik bid jullie echt toe dat je allemaal op zo'n moment komen, dat je zo'n moment met je ouders mag gaan beleven. En ik ben God zo dankbaar voor die momenten. En dan zul je misschien denken, nu is alles perfect. Ik zei net al, het ligt gevoelig, dus hè, er speelt nog steeds van alles. Maar kan je zeker aanraden om daarin te blijven bidden. En misschien denk je nu, leuk voor jou allemaal, jouw eigen persoonlijke situatie en dat je hierin al God hebt ervaren. Maar mijn gezinssituatie is gewoon heel anders. Waarin de een misschien helemaal geen last heeft van het losmaken van de ouders. Of helemaal niet daarbij nadenkt of denkt over, ik heb dingen gemist in mijn opvoeding. Kan zijn. Misschien zijn jouw ouders wel echt gewoon geloofshelden voor jou. Amen. Dan mogen ze voor jou als voorbeeld zijn. En dan mogen ze jouw geestelijke schouders zijn waarop je mag gaan staan. En verder mag gaan in de weg, in de wandel met Jezus. Maar het kan ook zijn dat je nu al ervaart dat er bepaalde pijnlijke dingen worden geraakt. Waarvan je denkt, nou als ik over mijn familie of gezin nadenk, dat is zo'n ingewikkeld proces. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Kan allebei. Ook al ken ik je gezinssituatie niet, God kent hem wel. Hij weet precies wat er speelt en wat er nodig is om herstel en genezing te brengen. Dus mijn oproep is, ga bidden. Vraag God maar, Heer, wat is het wat mij zo pijn heeft gedaan? Wat heb ik gemist in mijn opvoeding? Ergens weet ik het wel, maar ga het erkennen, zodat er plek is om die heelheid en die genezing ook te mogen ontvangen in je hart. En bid ook om de kracht om te vergeven. Soms zijn er dingen gebeurd in onze levens die gewoonweg niet goed te praten zijn. Er is zoveel onrecht in deze wereld. Dus misschien denk je ook van, hoezo vergeven? Waarom zou ik dat doen? En ik heb laatst nog een film gezien waarin het heel mooi verwoord werd. En dat was, uiteindelijk is vergeving niet de daad goed praten. Maar vergeving is uiteindelijk het loslaten van iemands keel. Uiteindelijk doe je vergeving ook voor jezelf. Niet voor de ander per se. Het is gewoonweg het loslaten van je eigen boosheid, van je eigen wrok. Oh, en dit is ingewikkeld. Echt. Ik kan erover meepraten. Wanneer God het gaat aanstippen, vergeving, oh, dan komt alles in opstand. Dan denk je, ik wil wel wegrennen. Hoezo? Dit is toch niet eerlijk? Dit en dit is er allemaal gebeurd. Waarom moet ik deze persoon vergeven? Wij mogen God ook vragen en bidden voor kracht om deze stap daarin te zetten. En geloof me, ouders vergeven, familie vergeven, het werkt zo bevrijdend. En bid ook voor momenten van verzoening, waarin je uiteindelijk ook het gesprek kunt aangaan. Hierbij hebben we God keihard nodig. Hierin hebben we echt zijn leiding en zijn timing nodig. Hierbij hebben we het nodig dat onze harten worden voorbereid, maar ook andere harten. Hierbij hebben we het nodig dat hij daarin met zijn geest komt en alle dingen voorbereidt en meelaat werken ten goede. En ouders, die zitten ook in de zaal. Help je kinderen een beetje. Ga niet passief zitten afwachten totdat ze naar je toe komen om dingen open te gooien. Maar zorg dat je met een ieder van je kinderen een individueel gesprek hebt. Joh, Heb je misschien ook dingen gemist in de opvoeding? Misschien niet, prima. Laat er een paar jaar overheen gaan, maar ga daarna het gesprek weer aan. Zijn er dingen die je gemist hebt en durf daarin kwetsbaar te zijn? En dat je daarin elkaar de ogen aan kunt kijken en gewoon kunt zeggen, nee, ik ben als ouder niet perfect geweest. Ik ben als zoon of dochter niet perfect geweest, maar ik vergeef het je. Ik vergeef het je. En daarin kan Gods liefde weer herstel brengen. Onderschat de krachtige werking van gebed hierin niet. Nogmaals, het is een supergevoelig onderwerp. En ik besef me heel goed dat er van beide partijen allerlei emoties en gevoelens ook naar boven komen. Maar als we gaan bidden, zowel als ouders als jongeren, dan geloof ik dat God herstel en genezing gaat geven. God bereidt harten erop voor om bepaalde gesprekken te kunnen voeren. En hij weet precies wat de beste tijd is. En als wij gaan bidden, dan mogen we ervan uitgaan dat God alles in werking stelt om het mee te laten werken ten goede. Zoals ook in zijn woord omschreven staat. Amen. Ik wil heel graag samen bidden. Ja, lieve Vader. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel dat u hier bent. Heer, en u kent een ieder individueel op dit moment. U ziet een ieders hart. U kent iedere gedachte. U kent iedere pijn. U kent daarin iedere emotie die op dit moment ook door onze gedachten speelt. En ik bid, kom met uw rust. Kom met uw aanwezigheid. Vader, en ik bid dat u daarin ook uw licht laat schijnen op dingen die misschien gebeurd zijn vanuit het verleden. Heer, raak het maar aan, die pijn. Raak het maar aan, het niet gezien of geliefd hebben gevoeld. Zodat we werkelijk tot herstel en genezing kunnen komen. Heilige Geest, ik bid dat u op dit moment ook door de rijen gaat. En daarin ook pijnlijke punten aanraakt. Oh, en huil maar. Laat de tranen maar vloeien, want dat werkt zo genezend. En ik bid op dit moment ook of u met uw geest ons personen in gedachten wil laten brengen die we nog zouden moeten vergeven. Binnen of buiten familie, maar hou het ook even binnen het gezin. Zijn er personen, misschien niet per se ouders, maar ook broers of zussen, die we nog mogen vergeven? En geef ons de kracht ervoor, Heer. Geef ons de kracht om die personen ook bij naam te noemen en uiteindelijk vergeving over uit te spreken. Betekent niet dat we minder van ze houden, maar betekent dat we hun eigenlijk weer teruggeven aan u. O Vader, geef ons de moed en de kracht, Heer, om deze keuze te maken. En ik wil kort even een moment nemen waarin ik God de tijd en de ruimte wil geven om misschien nog personen of namen in je hoofd te brengen die je nog zou moeten vergeven. Aanmoedigen om naar ministry gebed te gaan. Zij willen met je in gesprek en willen daarin ook je helpen. O Vader, en ik bid ook, Heer, geef ons de kracht, geef ons de inzicht om met dit gevoelige onderwerp aan de slag te gaan, ook in de komende tijd. ook met ouders en kinderen. Heer, ik bid voor openheid in gesprekken. Ik bid voor openheid, dat we daarin elkaar mogen zien vanuit liefde. En ik bid dat u daarin komt, Heer. En daarin onze harten aanraakt. Dank u wel voor wie u bent. Dat u een geweldig goede vader bent. Met zoveel liefde voor een ieder. Help ons om dit hart ook te zien, Vader. Ik weet niet wat het allemaal heeft gedaan en losgemaakt, maar ik wil je echt uitdagen om voor je te laten bidden. Ook al weet je misschien niet eens zo goed waarvoor, er zijn mensen die met je willen verder bidden. Gebed is echt iets wat deuren opent, wat dingen bewerkstelligt die jij niet voor mogelijk hield. En daarin voel je vrij om naar achteren te lopen om voor je te laten bidden. En zij willen je helpen en bemoedigen en staan voor je.